106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hartelijk welkom allemaal hier op deze mooie zaterdag. Mijn naam is Taco Smit, uw presentator voor vandaag. En ik heb tegenover me zitten twee gasten die allebei een roeping hebben ervaren. En technisch heet het dan een jonge roeping en een late roeping. Maar de leeftijdsverschillen zijn hier heus niet zo heel erg groot. Ik heb hier Barbara Broeren, predikant in opleiding in de wijkgemeente Binnenstad Vrijban. En ik heb hier Melchior Kerkmeester, een mooie naam voor de nieuwe diaken.
Kerklaan. Hè?
Kerklaan. Ja. Van de katholieke parochie. Ja, om te beginnen wil ik me tot jou richten, Barbara. Ook predikanten lopen stage.
Dat klopt.
Ja. Ja. Om te kijken wat het allemaal in de praktijk inhoudt. Misschien kan jij ons vertellen wat je zoal doet hier in de wijkgemeente Binnenstad Vrijban en hoe dat ook past in jouw opleiding.
Ja, nou, ik ben inmiddels zo'n 2 jaar bezig met een master voor gemeentepredikant. En dat betekent dat ik een inleidend jaar heb gehad met allerlei theoretische vakken vooral en een paar korte praktijkvakken. En het hele jaar van september tot ongeveer november volgend jaar, dus eigenlijk goed een jaar, loop ik eigenlijk mee met de predikant in de wijkgemeente Binnenstad. Met de bedoeling om het vak in de praktijk te leren. Dus ook de kunst een beetje afkijken, dat zit er ook bij. Dus er zullen dagen zijn, en die heb ik ook al gehad, dat ik letterlijk meeloop in zijn kielzog en hem het werk laat doen, om het maar zo te zeggen, en met hem meekijk. En er zijn een heel aantal opdrachten die ik gewoon moet doen. Dus ik heb nu bijvoorbeeld een project dat gaat over onderwijs. Dus dat betekent dat ik een aantal bijeenkomsten leid van groepen die nu al op regelmatige basis bij elkaar komen, bijvoorbeeld rondom de Bijbel of rondom een ander thema, of incidentele groepen rondom een thema. Een volgende periode ga ik me bezighouden met leiding geven. Hoe doe je dat dan als predikant? En een derde fase gaat over de sacramenten, dus dat gaat over doop, avondmaal, en dat gaat eigenlijk over allerlei live events die je zo al tegenkomt in het leven en hoe je daar als predikant dan, ja, bij kan zijn en kan bijstaan. Dus heel gevarieerd. En dan heb ik ook nog een vrije ruimte die ik zelf mag invullen. Dus dat betekent dat ik een deel me bezighoud met het rouwpastoraat. Ik zal ook nog een paar keer in het inloophuis te vinden zijn. Ik zal nog een paar diensten leiden. Nou, op die manier is mijn jaar wel gevuld met alle colleges er nog bij en allerlei verslagen schrijven. Ik hoef me niet te vervelen.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En zo'n gemeente boft maar met een extra kracht. Want zo lijkt het ook wel een beetje te zijn dat jij dominee Vromans ook wel een beetje bijstaat. Naast het gewoon met hem meelopen. Je noemde daarnet het rouwpastoraat. Wat houdt dat in?
Ja, je hebt natuurlijk gewoon het pastoraat. Het bijstaan van mensen op allerlei momenten in het leven. En de rouwpastoraat richt zich dan eigenlijk met name op die momenten als iemand bijvoorbeeld te horen heeft gekregen dat iemand binnenkort zal overlijden of iemand met een overlijden te maken heeft gehad, bijvoorbeeld een partner die weggevallen is. En ja, allerlei vragen kunnen daarbij naar voren komen die soms ook het proces van rouwen in de weg kunnen staan. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon fijn om af en toe eens met iemand te kunnen praten in zo'n situatie. Dus hoe dat precies is, ja, dat zijn ook nog een beetje de dingen die ik moet gaan ontdekken, uiteraard.
Ja. Maar ik stel me zo voor dat je dan ook wel eens bij mensen langs gaat thuis.
Ja, zeker. Dat zal meestal in de thuissituatie zijn. Overigens is het wel een beetje een misverstand dat ik de dominee ga ontlasten.
Oké.
Dat is eigenlijk niet de bedoeling.
Nee.
Het is juist de bedoeling dat er zoveel mogelijk leermomenten zijn.
Oké.
En net als bijvoorbeeld bij die gespreksavonden ook, zal het vaak voorkomen dat de predikant, de begeleider eigenlijk, er ook bij zal zijn.
Oh ja.
ja, ergens zit er natuurlijk aan het eind van het jaar ook een beoordeling aan vast.
Juist, ja.
En deels zal hij dat ongetwijfeld horen van alle mensen die daar geweest zijn. De tamtam in zo'n gemeente gaat dan ook best snel.
Ja.
Maar ja, als hij er toch bij is op zo'n avond, dan ontlast hem dat natuurlijk in die zin niet echt. Alleen wisselen we even van rol. Zo zou je het kunnen zeggen.
Ja.
Ja.
En als je nou zo'n bijbelstudie geeft bijvoorbeeld, dan vind je het misschien fijn dat hij erbij zit, maar misschien ga je zo op in wat je aan het doen bent, dat je gewoon vergeet dat hij ernaast zit.
Het is een beetje dubbel. Kijk, je weet dat het ergens in dat kader van beoordelen staat. Mm-hmm. En dat je het ook aan het leren bent.
Ja.
Dus het is in die zin dubbel dat je weet van, nou ja, hij is volleerd. Is niet helemaal het goede woord, maar in ieder geval de opleiding klaar en behoorlijk wat ervaring. Dus dat is soms een beetje spannend. De andere kant is dat het ook wel heel fijn is als een soort van vangnet.
Zeker. Ja.
Ook in de wetenschap, ja, wat kan er dan eigenlijk misgaan? Dus het is ook een beetje zoeken naar hoe dat in de praktijk zich zal gaan ontwikkelen.
Ja.
Ja.
Wat vind je tot nu toe het leukst?
Oh, jongen, dat vind ik een moeilijke vraag.
Dat betekent misschien dat je het allemaal leuk vindt.
Ja, dat is het een beetje.
Ja,
ik heb een brede interesse. Mm-hmm. Dat maakt juist ook het vak van predikant wel heel boeiend, omdat er zo ontzettend veel bij komt kijken.
Ja.
Maar dat maakt ook dat ik heel lastig vind om dan te kiezen van wat vind ik dan het leukst. Tot nog toe denk ik dat ik het heel erg leuk vind om te ontdekken hoe alle verbanden liggen. Dat je op verschillende plekken komt en daar verschillende mensen ziet. En hoe meer plekken je komt, hoe meer familielijntjes je bijvoorbeeld ziet. Maar ook op allerlei plekken dezelfde vragen soms terugkomen. Met heel verschillende leeftijdsgroepen. Dus hoe alles met elkaar in verbinding staat. Dat vind ik heel mooi om te ontdekken op dit moment. Hoort ook een beetje bij deze fase, net begonnen.
Ja.
Ja.
Misschien maakt dat jou ook wel een beetje tot een verbindend persoon. Als jij het leuk vindt om verbindingen te zien, dan ligt die rol jou misschien ook wel.
Ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderdeel is van het beroep als predikant. Dat je juist de dingen die je in gesprekken met jongeren op de catechese, maar ook die je met gesprekken thuis met ouderen, dat je die met elkaar kunt verbinden. En dat die vragen bijvoorbeeld ook op een andere manier weer terug kunnen komen in de zondagse kerkdienst.
Ja. Ja.
Dus daar zie ik ook echt wel meerwaarde van dit beroep.
Ja.
Ja.
Nou, beroep, daar zit het woord ook al in, roeping. Ik begon ermee dat we hier twee mensen hebben met een roeping. Jij bent meteen theologie gaan studeren, denk ik, naar de middelbare school.
Nee.
Of nee?
Nee, ik heb wel een hele creatieve route erop zitten.
Oh, nou.
Ja, ik ben begonnen in de zorg.
Aha.
Ik heb mijn diploma als verzorgende daar gehaald. Mm-hmm. En na een aantal jaar ben ik kwaliteitsfunctionaris geworden bij een andere organisatie in de zorg. En tegelijkertijd theologie gaan studeren. En eigenlijk... Ja, pas sinds een jaar of 6 ben ik professioneel aan het werk als kerkelijk werker binnen de kerk. Ja. Dus dat was pas op mijn 28ste. En ik ben nu sinds een jaar of 4 bezig met de opleiding aan de universiteit. Dus in die zin, ja.
Ja, nou, je bent inderdaad eerst iets anders gaan doen.
Ja.
En toen besloot je om theologie ook erbij te gaan doen. Waarom die studie? Wat trok je?
Ja, nou dat was eigenlijk een hele praktische reden. Ik werkte in de zorg en ik ben nogal lang. En dat is niet echt de beste lichaamsbouw voor de zorg. Dus ik had heel veel last van mijn rug. Een arboarts die zei heel concreet van ja, ga maar wat anders zoeken. Want dit gaat hem niet worden tot je pensioen. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik theologie studeren. En dan kom ik in het verpleeghuis terug als geestelijk verzorger.
Nou, kijk eens.
Dus dat was een soort van hetzelfde werkveld, maar een andere rol.
Ja.
Ik kwam er al vrij snel achter dat een volledige baan als geestelijke verzorger, dat ik dat waarschijnlijk niet echt ambieer. Daarvoor heb ik inderdaad een wat te brede interesse. Mm-hmm. Toen ben ik dus hbo-theologie gaan studeren en uiteindelijk in de praktijk ontdekte ik van nou, ik zou graag wel wat meer kennis willen hebben. En zo ben ik eigenlijk op de universiteit terechtgekomen. Dus eigenlijk niet met de ambitie of met de roeping om predikant te worden.
Dat
is echt pas iets van de laatste tijd.
Ja.
Ja, ja.
Nou, ik hoop dat je dat deze stage jou nog meer naar dat beroep trekt. Maar zo te horen voel je al aardig thuis in Delft en in deze wijkgemeente.
Ja.
En als stagiair bij dominee Vrooman. Wij vervolgen ons gesprek met Barbara, die stage loopt in een van de wijkgemeenten van de protestantse gemeente hier in Delft. En een van de dingen die je inmiddels gedaan hebt, Barbara, is een gespreksavond leiden voor ouders met kinderen in alle leeftijden, van 0 tot 18 jaar. Dus dat is nogal een hele wijde reeks van verschillende fasen waarin kinderen zich bevinden. En daarin hebben jullie onderzocht of en hoe de Bijbel jullie kan helpen in het opvoeden en ook de do's en don'ts met elkaar delen. Nou, naar dat laatste zijn we natuurlijk heel erg benieuwd, maar dat bewaren we nog even. Misschien kan je eerst even vertellen hoe zo'n gespreksavond gaat en hoe het verlopen is.
Ja, dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Eigenlijk al voordat ik hier kwam met mijn stage, lag die vraag al op tafel of ik dat wilde doen. Toen wist ik eigenlijk nog amper wat ik allemaal moest gaan doen. Ik ben de afgelopen jaren in de kerk aan het werk geweest, met name als jeugd- en gezinswerker. Dus we hadden het er net eventjes over van, nou, kun je de predikant ontlasten? Dit was wel iets waar mijn eigen werkervaring eigenlijk en mijn opdracht, die ik gewoon simpelweg moest doen voor de opleiding, heel mooi samenkwam.
Ja.
Een vraag ook vanuit ouders zelf. Van ja, geloofsopvoeding is leuk, maar we hebben het al zo druk met van alles en nog wat. Dus hoe kun je dat nou ja, op een op soort ja, samen doen op een manier dat je er dan ook nog achter kan staan? En we hebben die avond eigenlijk in twee delen gedaan, waarbij we de eerste deel van de avond letterlijk de Bijbel zijn ingedoken aan de hand van het scheppingsverhaal. Ja, en eigenlijk ontdekt hebben van ja, wat kun je daar nu in zien als het gaat over je dagindeling en over omgaan met rust, met inspanning en met ontspanning. Wat ik daar heel mooi vond was dat de Bijbel is natuurlijk een heel oud boek, maar dat op dat moment zo krachtig eigenlijk een eigen boodschap naar voren bracht. Je ziet in dat scheppingsverhaal natuurlijk de zevende dag als zijnde de rustdag. Maar als je wat gedetailleerder leest, dan zie je dat eigenlijk elke dag dat moment van rust in zich heeft. Elke dag wordt het avond en dan stopt God eigenlijk, zo staat het in het verhaal, met zijn werk. Dus wat daar heel mooi in was, was die ontdekking van hey, rust is niet iets wat je één keer in de week moet doen. Want nou ja, dat hebben we nou eenmaal ja, die zevende dag, dan moet je stoppen met je werk. Maar ook al ben je nog niet klaar, als het avond is, nou, dan is het ook gewoon goed om te stoppen waar je mee bezig was en te rusten. En dus om je heen te kijken van nou, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd vandaag? En om daarbij stil te staan. Wat ik heel mooi vond was dat er een van de ouders op een gegeven moment zei, als zelfs God elke dag rustte, nou, dan mogen wij dat misschien ook wel doen. Dus daar, ja. Daar zit ook iets in van ja, ontspanning, relativeren. Mm-hmm. Niet alles hoeft in één dag en morgen is er weer een nieuwe dag en dan beginnen we weer opnieuw. Dus dat vond ik een hele mooie ontdekking ja, om die zo samen met de groep te doen.
Ja. Ja, het is altijd het mooiste als je samen iets ontdekt, hè?
Ja. Ja. Ja.
Zeg, het geloof voorleven, dat is dus ook aan je kinderen voorleven, dat je ook de tijd neemt voor rust en ontspanning, hoor ik.
Ja, dat zit er inderdaad in. Hoe ga jij om met je eigen ritme van werk en alsmaar door willen blijven gaan? Willen voldoen aan de eisen die andere mensen aan je stellen? Mm-hmm. En wat is dan eigenlijk het belangrijkste in je leven als het gaat om ja, welke keuzes je maakt? En hoe je inderdaad omgaat ja, met mensen die een beroep op je doen. Met je kinderen die ook een beroep op je doen. Vaak op het moment dat het niet uitkomt, dat je nog even dat ene telefoontje moet doen, of dat je eten moet koken, of dat je over een half uur eigenlijk met z'n allen bij het voetbalveld moet staan. Nou ja, hoe kun je daarin je bewust worden eigenlijk van welke keuzes jij maakt en waarom? Ja, en daar kun je vervolgens dan ook over in gesprek gaan en ja, jezelf op een bepaalde manier ook op aanspreken. Nee, wil ik dit nou eigenlijk wel op de manier zoals het nu gaat? Dat is uiteraard nog een paar stappen verder. Dit was een soort eerste ja, stilstaan daarbij.
Oké.
Ja.
Dus voor jezelf rustmomenten vinden, maar je zoekt denk ik ook rustmomenten gezamenlijk voor het hele gezin. Is dat nog altijd rond de eettafel? Want ik ben er intussen een beetje uit. Zijn die momenten er nog dat alle kinderen, het hele gezin om de tafel heen zit?
Die momenten zijn er als je ze creëert.
Mm-hmm.
De tijd neemt heel makkelijk de leiding in je leven. Als je er niet voor oppast, dan is ook dat moment rondom de maaltijd is zomaar in ene keer weg. Zonder dat je er eigenlijk erg in hebt. Mm-hmm. Dus dat is ook een kwestie van keuzes maken. Op die avond hebben we eigenlijk twee manieren van geloofsopvoeding besproken. Je kunt zeggen van nou, je moet ook gewoon tijd in je agenda maken en inplannen en afspraken erover maken. Bijvoorbeeld rondom die maaltijd. En een andere manier is om eigenlijk je bewust te worden van de waardevolle momenten. Je kinderen stellen meestal een vraag op een moment dat het niet uitkomt. Maar dat zijn vaak de mooiste vragen.
Mm-hmm.
En dat kan dan inderdaad zomaar in ene keer rondom het moment zijn dat jij eten staat te koken. Of dat je eigenlijk je kind naar school moest brengen. Of dat je samen in de auto zit. Dat kun je heel makkelijk dan afdoen als zijn van, nou ja, ik heb nu geen tijd. We hebben het er nog wel een keer over, maar dan is eigenlijk het moment is weg. Tuurlijk kun je er dan op terugkomen en ongetwijfeld gebeurt er dan ook nog wel iets. De kunst is ergens ook om, nou ja, dat soort momenten te ontdekken. En daar dan ook op dat moment de rust voor durven nemen en daarbij stil te staan. Ja, en als je dat wil inplannen, dan kan dat rondom de maaltijd. Maar je kunt er ook aan denken, als dat niet elke dag lukt, kun je zeggen van nou, misschien moeten we één keer in de week of vrijdagavond hebben we family night. En dan koken we met z'n allen en daarna gaan we lekker met z'n allen een film kijken. En we maken zelf popcorn. Nou, dat is ook een moment om samen te zijn. Misschien is dat moment op zondag. In ieders agenda zal dat ook anders zijn wat daarin past en wat daarin uitkomt.
Ja, heel goed om met elkaar hierover te praten, want ik denk dat dat inderdaad een heel grote vraag is. Dus niet alleen het geloof voorleven, maar ook samen met je kinderen rustmomenten hebben.
Ja, wat eigenlijk de laatste tip was die avond, maar wat denk ik een hele belangrijke is, en dat is denk ik ook een heel Bijbels principe, is dat je daarin ook als ouder genadig naar jezelf moet zijn. God leert ons genade.
Mm-hmm.
Het gaat ook gewoon heel vaak mis. En je wilt misschien wel elke avond rondom de maaltijd momenten voor elkaar hebben. En als het dan weer niet lukt, kun je er ook heel makkelijk gedemotiveerd van raken. Maar ook daarin is elke dag is weer een nieuwe dag, een nieuwe start. En de genade die wij leren eigenlijk in de Bijbel naar ons als mensen in zijn algemeenheid, ja, die moet je soms ook een beetje meer naar jezelf hebben. Als het over dit soort dingen gaat. Dat is in die zin ook heel praktisch.
Ja, dat is een van de do's misschien. Dus
een van de do's, ja. Ja, inderdaad. Ja,
noem nog eens een paar.
Ja, jongen, dat is best wel lastig. Ja. We hebben een hele lijst uitgedeeld met do's.
Mm-hmm.
Een aantal dingen heb ik al genoemd. Bijvoorbeeld inderdaad momenten plannen die in jouw gezin uitkomen. Maar een van de dingen die waar bijvoorbeeld ouders van tieners vaak mee zien worstelen is, hoe moet ik nou met mijn tiener van 14, hoe moet ik daar nou een gesprek over geloof mee voeren? Hoe doe ik dat nou? Nou ja, een van de tips daarvoor is bijvoorbeeld dat je soms samen in een auto zit. En als je elkaar niet aan hoeft te kijken, dan ontstaat soms zomaar in ene keer een gesprek. Mm-hmm. Nou, dat zijn van die momenten waar je jezelf ook op kan oefenen. Zo'n moment dan ook aangrijpen. Wat je denkt, ja hallo, ik zit naar de voetbal 5 minuten in de auto. Wat is dat dan? Nou, dat kan dan zomaar in ene keer een heel bijzonder moment worden. En in ene keer een heel waardevol gesprek zich ontspinnen.
Ja, dat je niet denkt van, oh, ik moet mijn zoon weer naar het voetbal rijden.
Ja.
Maar dat je denkt van, hey, ik zit nu in de auto. Dit zou een kans kunnen zijn om een gesprek te hebben.
Ja.
Ja.
Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is voor ouders om te beseffen dat ze dat niet alleen hoeven doen. Er is een hele kerkgemeenschap met ouders die je daarbij willen helpen. Er zijn ook mensen die al wat oudere kinderen hebben, die je gewoon misschien kunnen helpen met tips. Maar er zijn ook ontzettend veel hulpmiddelen op de markt. Van gespreksboekjes tot spellen aan toe. Die je een soort handreiking kunnen doen om, om daarin je eigen leven vorm aan te geven.
Nou, en zijn er ook een paar don'ts? Hebben we die ook al voorbij zien komen?
Ik denk dat de belangrijkste daarin is dat je niet kunt verwachten dat je kinderen iets anders gaan doen dan wat jij hun voorleeft. Als je als ouder heel vaak heel gestrest bent of heel erg met je telefoon bezig bent op allerlei momenten van de dag, dan is het niet zo gek dat je kind dat gedrag kopieert. En dat is denk ik ook een beetje een proces van bewustwording over ja, de manier hoe jij zelf in het leven staat en hoe je bijvoorbeeld met zo'n smartphone omgaat. Ja, waardoor je uiteindelijk ook ja, met je kind in gesprek kunt gaan over van hoe je het eigenlijk zou willen. En dat je daarin dus als ouder soms ook best mag toegeven ja, dat je het ook niet allemaal weet en dat je het ook niet allemaal perfect doet. Dus dat gesprek daarover is denk ik belangrijk. En dat je niet het gevoel moet hebben van nou, ik moet alles helemaal goed doen. Dat is een grote valkuil.
Ja. Probleem tegenwoordig is misschien ook dat de jeugd verder is op allerlei gebied dan de ouderen. Hè? Dus dat wij soms het niet bij kunnen houden wat de jeugd allemaal op technologisch gebied meemaakt. Ik weet niet of daar ook over is gesproken.
Daar is niet zo over gesproken. Als het gaat over technologie, kan dat kloppen. Ik denk niet dat dat bij elke ouder ook het geval is. Sowieso kun je het daar dan over hebben, want dat is ook een kwestie van interesse richting het kind. Ja. Van goh, je bent een computerspel aan het doen, vertel eens, wat doe je daar? Kun je me dat uitleggen? Zonder dat je daarin een vriend wil zijn, hè? Maar puur vanuit, ik vind het belangrijk om te weten waar jij mee bezig bent. Ja. En ik vraag me af of het in zijn algemeenheid niet iets is van alle tijden. Ik was een tijdje geleden bezig met de voorbereiding van een van mijn opdrachten op de opleiding. En daar kwam ik een uitspraak tegen ergens rond de tweede eeuw na Christus. Waarin iemand al een heel relaas had over jongeren die niet meer opstonden voor ouderen op het moment dat het nodig was. En dat ze toch respectloos waren. En ik heb daar hartelijk om zitten lachen. Als je ziet hoe lang dat geleden is en eigenlijk dezelfde vragen op verschillende manieren in elke tijd eigenlijk steeds weer naar voren komen.
Ja. Nou, Barbara, dank je wel voor ook je toelichting over deze avond. Ik denk dat het een hele nuttige avond is geweest voor de ouders. En ik wens je heel veel succes en zegen. En dat straal je ook wel een beetje uit, ook wel plezier in je stagetijd hier in Delft. Dank je wel.
Dank je wel.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
De kerkagenda. Ik wil u één item meegeven. En dat is oktober 29. Dat is volgende week dinsdag. Dan is er weer de Delftse Bijbelquiz. En die wordt dit jaar gehouden in de Markuskerk Menno ter Braaklaan 2. Om 8 uur. En hij duurt tot 10 uur. U hoeft echt geen geweldige Bijbelkenner te zijn om mee te gaan en mee te doen. Het gaat ook een beetje om het met elkaar luisteren naar puzzelvragen. En het is gewoon ook een gezellige avond. Maar natuurlijk doen we ook allemaal ons best om de beker, de wisselbeker, en dat is een Bijbel, mee naar huis te nemen. U kunt zich individueel opgeven of als gemeente meedoen. Ook bij mij aan tafel zit Melchior Kerklaan, de nieuwe diaken van de Rooms-Katholieke parochie. Dat wil zeggen, je wordt binnenkort bevestigd. Ik weet niet of je dat ook zo noemt.
Gewijd.
Gewijd. Veel mooier. Ja. Nou, daar willen we het straks over hebben, over die wijding. Maar wat houdt het werk van een diaken in de Rooms-Katholieke parochie?
Ik denk dat je als diaken in de parochie een beetje op de drempel van de kerk staat. En je vertrekt vanuit de liturgie, vanuit het gebed, vanuit je relatie met de Heer. En eigenlijk ja, de liefde die je van hem meekrijgt, die wil je verder brengen. Die wil je met name brengen naar, ja, naar die mensen die, ja, die dat kunnen gebruiken. Die een beetje in de verdrukking zitten, die eenzaam zijn. En die wil je verbinden. Ja.
Prachtig, maar ja, hoe weet je wie in de verdrukking zit en wie eenzaam is? Hoe ziet zo'n dag er bij jou er dan uit?
Hoe ziet zo'n dag eruit?
Ja.
Ja, dat is eigenlijk heel verschillend.
Heel verschillend.
Ik ben bijvoorbeeld vanmorgen begonnen met een voorgaan in een viering in Maasland. Want Maasland, Den Horen en Schipluiden horen ook bij de parochie die door het pastoraalteam wordt bediend.
Ja.
En dan zijn er ook momenten op een dag dat je mensen bijvoorbeeld wel eens thuis opzoekt. We hebben natuurlijk in Delft een vrij groot stadsdiaconaat staan met verschillende activiteiten die ook doorgaan. Vakantiebank, we hebben een non-foodbank. Dus daar probeer je mensen te bereiken. En een deel van de mensen meldt zichzelf, hè, die zoekt contact met je. Bijvoorbeeld ook via de Jesselhof en dergelijke. En een andere groep mensen die is daar wat schuchterder in. Dus daar probeer je op een andere manier contact mee te krijgen. Ja.
Je noemt daar de Jesselhof. Wat is dat voor iets?
Jesselhof is een inloophuis. Dat zich eigenlijk vlak naast de Maria van Jessenkerk in Delft bevindt aan de Burgwal. Ecumenisch initiatief. En een aantal uur per dag open voor mensen die het fijn vinden om daar een kopje koffie te drinken, een praatje te maken, et cetera. Ja.
Dus als je zegt dat je op de drempel staat, dat betekent, dan bedoel je daarmee dat je van binnenuit naar buiten gaat, naar
ja,
de stad, de mensen.
En soms ook van buiten. Van buiten weer de energie krijgt om naar binnen te gaan.
Mm-hmm.
En om daar ook weer dingen die je meemaakt voor te leggen. Mm-hmm. En te danken en je vragen voor te leggen, zeg maar. Mm-hmm. Ja.
Ja. Word je daarin bijgestaan door een team? Of maak je zelf deel uit van een team?
Ja, we zijn met z'n vieren.
Ja.
Twee priesters en een pastoraal werkster. En met z'n vieren bedienen we dus eigenlijk vier gemeenschappen, vier kerken in Delft en dan drie kerken in Sion. Ja.
Jongen, ik kan me voorstellen dat vier keer volle week is voor jullie.
Ja, dat klopt. Ja. Je kan, als je wil, kun je 80 uur werken.
Mm-hmm. Ja.
Ja,
ja.
Dus daar,
ja, moet je dan ook, want we hadden het zo net over rust nemen, moet je dan ook de rem op jezelf zetten? Of dat je zegt van nu is het genoeg voor vandaag?
Ja, en als ik het zelf niet doe, heb ik ook nog een vrouw die,
die
af en toe de rem erop zetten. En die zegt van, joh, die vergadering die je in het weekend gaat doen, kan je die niet door de week doen,
mm-hmm.
bijvoorbeeld.
Ja, ja. Nou.
Kunnen we ook samen even onze rust pakken.
Zeker, ja. Want het is ook wel heel intensief werk, lijkt mij. Want je gaat natuurlijk vaak naar mensen die toch problemen hebben, of verdriet, of vragen. Ja, hoe kan je iedere keer weer de moed vinden, denk ik, om aan te bellen bij iemand die bijvoorbeeld net gehoord heeft dat hij ziek is geworden?
Ja, je vroeg net aan mijn voorgangster, zeg maar, van het gesprek van waar haal je nou je inspiratie uit?
Ja.
Wat trek je nou op meeste? Ja. En uiteindelijk voor mij zijn dat toch de persoonlijke contacten met mensen.
Okay, ja.
En die contacten die kunnen in een, die kunnen soms vinden die in een hele vrolijke context plaats. Mm-hmm. En soms vinden ze in een wat moeilijkere context plaats. Maar je hebt wel met elkaar de ontmoeting. En samen ben je zo'n situatie, breng je met elkaar, neem je met elkaar door, breng je in kaart. En kijk je of een beetje, mede ook aan de hand van schrift en gebed tot bemoediging kan komen.
Ja. Ja. Je noemt daar schrift en gebed. Lees je dan een stukje uit de schrift met ze? En ja. Ga je dan in
ik vraag het altijd aan ze.
Ja.
Van, joh, vindt u het fijn om bijvoorbeeld af te sluiten met gebed? Mm-hmm. Er komt in zo'n gesprek van alles voorbij.
Mm-hmm.
En zijn er dingen die we samen even in alle rust in gebed aan de Heer voor willen leggen? En de meeste mensen zeggen daar wel ja op. En op het moment dat mensen zeggen van, dat vind ik ingewikkeld, dan doen we het niet.
Nee, het is dus niet echt dat het moet.
Nee, absoluut niet.
Nee
hoor.
En is het fijn voor jou om niet aan te bellen als individueel persoon, maar juist met een ambt of met een functie, zodat je je gedragen voelt ook door de kerk.
Zeker.
Ja.
Kijk, aan de ene kant is het voor jezelf, dat gedragen worden is natuurlijk prachtig. Aan de andere kant is het ook voor mijn gesprekspartner fijn om iemand vanuit de kerk te spreken. Omdat ja, er kunnen toch weer bepaalde dingen naar voren gebracht worden die je misschien wat minder makkelijk met de buurvrouw of met de eigen familie bespreekt.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat, ik denk dat dat wel zo is, ja. Ja.
Jij hebt ook een roeping gevoeld, want je bent heel anders begonnen in het leven. Misschien kan je daar wat van vertellen, hoe jij ertoe bent gekomen om dan diaken te worden.
Ik heb eigenlijk tot 2 jaar geleden heb ik 17 jaar bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten gewerkt, bij de VNG. En dan had ik echt een prachtige baan, hele leuke collega's, goed naar mijn zin. Maar er was toch wel iets van een soort onrust in me, dat ik dacht van, dat een beetje zwaar klinkt hoor, van ben ik hier op aarde? En misschien moet je zeggen, is dit nou het leven wat ik wil leiden? En toen kwam ik tijdens een bedevaart naar Israël, kwam ik iemand tegen die eigenlijk ook in de toeleiding naar diaken stond in de katholieke kerk. En dat ik dacht van, nou, dat is eigenlijk wel een hele mooie weg die diegene gegaan is. En misschien zou dat voor mij ook een weg kunnen zijn. Toen ben ik eerst maar eens theologie gaan studeren. Een aantal jaren in Utrecht. Aan de Universiteit van Tilburg. Zo werkt dat dan. En gedurende die periode contact opgenomen met het bisdom. En uiteindelijk na het behalen van mijn bachelor ben ik naar de toeleiding van het bisdom in Brabant, in Hoeve, overgegaan. En heb ik daar de laatste 3 jaar van mijn opleiding gedaan. Waarvan dan weer de laatste 2 jaar heb ik stage gelopen in een andere parochie. Zeg maar Gouda en omstreken. En dat heeft me wel gesteund op deze keuze, denk ik. Heb ik heel erg mooi gevonden.
Nou, ja. Dus Delft is jouw eerste standplaats, zeg maar.
Hier, na mijn stageplek, mijn eerste echte aanstellingen.
Ja.
Ja.
Ik ga verder met mijn gesprek met Melchior Kerklaan, die nog niet officieel diaken is hier in de parochie, maar binnenkort gewijd zal worden. Ja. Wanneer is dat, Melchior?
Het is op 16 november. Dat gaat plaatsvinden in de kathedraal in Rotterdam.
En waarom daar?
Omdat het is de hoofdkerk. Van ons bisdom. En daar vinden sinds een aantal jaar de priester- en diakenwijdingen in ons bisdom plaats. Ik ben niet de enige. Het is ook een Dominicaans broeder die ook tot diaken gewijd gaat worden. Vind ik eerlijk gezegd ook wel prettig dat ik niet in eentje daar in de grote kerk sta.
Ja, oké. Je wordt dan door de bisschop gewijd.
Je legt je handen in de handen van de bisschop.
Mm-hmm. Ja. Nu heb je verteld dat je thuis ook een vrouw hebt die af en toe zegt van, nu mag je wel weer eens stoppen met werken vandaag. Een diaken mag dus wel getrouwd zijn in de katholieke kerk.
Ja, zeker. Ja. Je hebt eigenlijk in een pastoraal team heb je verschillende functies.
Ja.
En het verschil bijvoorbeeld tussen een diaken en een priester is dat een diaken die kan wel getrouwd zijn. En dat is dan ook, ik word tot diaken gewijd, dat is ook mijn eindswijding. Ook priesters worden eerst tot diaken gewijd voordat ze tot priester gewijd worden. Ja. Dus op het moment dat een priester tot diaken wordt gewijd, dan weet hij gewoon dat hij binnen een half jaar meestal nog een keer gewijd wordt. Ja.
Loopt een diaken ook rond in een habit of...
Dat is een diaken kan ook een boordje dragen, zeg maar. Yeah. En voor een priester is dat, komt dat wat vaker voor dan bij diaken, dat die ook daadwerkelijk een boordje dragen. Ja, maar ik zal dat ook wel op momenten gaan doen, ja, zeker.
Oké. En wijden, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat klinkt heel mooi. Dat is daar een ceremonieel bij. Je had het over in jouw handen in zijn handen.
Ja, het is een viering, hè, die in teken staat van die wijding.
Ja.
Daarin doe ik een aantal beloften van trouw aan de bisschop. Ik leg mijn handen in de handen van de bisschop. En er wordt ook nog een heilige litanie wordt er gezongen. Het is best wel heel mooi, best heel indruk, indrukwekkend.
Ja.
Ja, en dan, ja, dan mag ik mezelf diaken noemen, ja.
Ik denk dat er wel een kleine supportersschare vanuit Delft naar de kathedraal in Rotterdam.
Ja, ze zijn van harte welkom. Ja. Het is een hele grote kerk, dus ruimte zat.
Nou,
ja.
Zeg, een van de dingen die jij doet hier in Delft, nu al, is maaltijdvieringen leiden.
Ja, ja.
Dat klinkt heel feestelijk. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, het is ook best feestelijk eigenlijk. Op juli en augustus na hebben we de derde zaterdag van de maand hebben we een maaltijdviering. En die begint om 16:30 met een kopje koffie. Dan gaan we rond 17:30 gaan we naar de Mariakapel van de Maria van Jesse. En dan hebben we met elkaar, voor wie dat wil, hebben we een viering. Zingen we met elkaar, lezen een stukje uit de Bijbel. Daar vertel ik dan ook wat over. En iedereen die erbij is, kan een kaarsje aansteken. Ja, dus ook bijvoorbeeld als je zegt van, joh, ik ben toch niet zo heel erg gelovig, maar ik mis wel iemand en daar wil ik graag een kaarsje voor aansteken. Dan is er alle ruimte voor. En daarna gaan we met elkaar eten, weer naast de kapel. En dat vind ik echt heel mooi, want ik had het over die diaken die op die drempel staat, hè, met zijn ene been in de kerk en met zijn andere been eigenlijk in de samenleving op straat. Dat zie je met name ook in die maaltijdviering terug. Want dat zijn ook vooral de mensen die, die toch wat lastiger hebben met leven. Die vaak naar die maaltijdvieringen toekomen. Dat is ook echt, daar zijn we ook voor.
Ja, ze komen niet alleen voor de maaltijd, ook dat. Maar ook voor het samen eten. En,
Ja, en kijk, en ook als ze niet zeg maar naar de kapel gaan, kunnen ze toch gewoon naar die maaltijd komen.
Ja. Ja. Nou, Melchior, we moeten het gesprek zo langzamerhand een beetje afronden. Ik hoop dat veel mensen ook hun weg weten te vinden naar die maaltijdvieringen. Die zijn op posters aangegeven bij de Maria van Jessekerk, heb ik begrepen.
En in andere katholieke kerken hangen ze ook.
Ja. Ja.
Het inloophuis hangt hier.
Inloophuis ook. Ja. Nou, hopelijk gaan heel veel mensen jou in de komende jaren begroeten als de stadsdiaken van Delft. Want dat vind ik echt wel een eretitel die jij mag dragen, hoewel je ook veel buiten Delft bezig bent.
Ja, dat klopt. Ja, het zal toch een beetje mijn aandacht verdelen tussen Delft en Den Horen, Schipluiden, Maasland zijn.
Ja. Nou, heel veel zegen op je werk en bedankt dat je hier naartoe wilde komen.
Nou, heel graag gedaan. Ja. Dankjewel.
En een mooie wijding gewenst.
Dank.